Groen Gedoe. De podcast met Gerdien de Vries en Thomas Wenk.
De podcast Groen Gedoe. Nou, misschien kunnen we wel gelijk dan vragen, Thomas. Maar we moeten onszelf natuurlijk ook gaan voorstellen. Hè,
ja. Officieel. Ja, ik ben Thomas Wenk. Ik ben ook hier in de op de TU Delft afgestudeerd. En Gerdien die had mij ongeveer een half jaar geleden gevraagd om een podcast op te nemen over het verduurzamen van je huis. Ze had al een hele mooie titel, namelijk Groen Gedoe, want je komt heel veel gedoe-factoren tegen als je je huis wil verduurzamen. En we zijn samen aan de slag gegaan om daar een mooie podcast over te maken. Mijn eigen achtergrond hier bij de TU Delft is in electrical engineering en dan specifiek gekeken naar sustainable energy technology. Dus dat gaat heel breed, maar heeft eigenlijk niet zo heel veel met je huis te maken. Dus ik vond het ook wel heel mooi om in de afgelopen aflevering ook echt wat te leren over hoe je je huis nou kunt verduurzamen en welke stappen je moet zetten in welke volgorde.
Ja, en ik ben dus Gerdien de Vries en ik ben gedragswetenschapper hier aan de TU Delft. En ik doe onderzoek naar dus barrières vooral voor groene investeringen en groene technologieën. En het verduurzamen van je huis is is lastig. Ik ben zelf verhuisd inmiddels 5 maanden geleden. We zaten midden in de verhuizing en een opnames van de podcast in de zomer. En ik heb er heel veel van geleerd. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Maar misschien gaan we eerst even onze gasten voorstellen.
Lijkt me een goed idee.
Dit zijn allemaal gasten voor de echte fans. Die hebben deze mensen allemaal gehoord. Maar nog niet in het echt gezien. We hebben niet alle gasten aan tafel zitten, want niet iedereen kon vandaag. Maar we zijn heel blij dat jullie er zijn. Misschien kunnen jullie even omste beurt jezelf voorstellen. Want het is natuurlijk een podcast. En dan horen ze gelijk de stem bij de persoon. Martin, ik zeg het al gelijk. Maar...
Yes, ik ben Martin Bloemendaal. Ik ben een collega van Gerdien op de TU Delft. Ik doe onderzoek naar bodemenergiesystemen, warmtepompgekoppelde bodemenergiesystemen.
Oké, Maud?
Ja, mijn naam is Maud Weijden. Ik ben werkzaam bij Vereniging Eigen Huis. Op dit moment als relatiemanager energietransitie. En hou me eigenlijk alles bezig met het verduurzamen van eigen woningbezit.
Suze? Mijn naam is Suze Gehem. Ik ben oprichter van De Groene Grachten. Heb ook hier in de studiebank gezeten op Industrieel Ontwerpen. En het is onwijs leuk om hier vandaag terug te zijn. Om te horen hoe het met jou vergaan is.
Ja, jullie zijn natuurlijk razend benieuwd. En onze eerste gast was Cornelis.
Hey, ik ben Cornelis Blok. Ik ben eigenlijk mijn hele leven al met de energietransitie bezig. Ik heb hier niet in de collegebank gezeten. Maar ik was wel de laatste 10 jaar zo ongeveer van mijn werkzame leven hoogleraar energiesysteemanalyse. Dus ik hou met de breedte van energiesystemen bezig, aanbod en vraag en alles tussenin. En ik zeg was, want ik ben officieel sinds een half jaar met pensioen.
En toch ben je hier, dat is heel fijn. Thomas, zullen wij gaan zitten of staan? Of wat je wil? Eigenlijk, ik sta eigenlijk wel
ik
lekker.
Ik vind sta eigenlijk ook wel
wil
lekker.
Wil je eigen
ja, we kunnen
papiertjes?
Maar gewoon hier zo, ja.
Ja. Oké. Okay.
Ja, voordat we echt de onderwerpen induiken, ben ik eerst benieuwd, we zijn het hele land doorgereisd, we hebben met al deze experts gesproken. Hoe kijk je daar eigenlijk op terug, Gerdien?
Ik vond het heel leuk om te doen. En ik vond het eigenlijk ook heel fijn dat iedereen zo bereid was om op onze uitnodiging in te gaan, om met ons te spreken over alles. We hebben veel meer opgenomen dan we daadwerkelijk uitgezonden hebben. We zijn overal bijvoorbeeld bij Cornelis ook. We hebben bij jou nog het hele huis doorgelopen en de tuin en de kippen. De gedoe rondom de kippen kwam zelfs tot de sprake. Dat is helemaal niet in de podcast terechtgekomen. Nee. Helaas. Maar wie weet, kunnen we dat nog eens een keer gebruiken.
Ja,
ergens. Ik vond het heel leuk, heel leerzaam. Nu ook heel leuk om reacties te krijgen, nu het dan uitgezonden wordt. Want het is natuurlijk alweer een tijdje geleden. Om te horen hoe mensen erop reageren. En ook inderdaad om te zien dat... Ja, zo'n podcast blijft gaan, zeg maar. Dus we krijgen ook steeds meer luisteraars erbij. We krijgen hier en daar wat reclame ook. Het komt dus in een krant. Of ik heb zelfs, dat weet de communicatieafdeling nog niet, Linda Magazine een persberichtje gestuurd. Omdat ik dacht, dat is misschien een doelgroep waar de TU niet aan denkt. Maar dat zou ook best, misschien kunnen we best wel nog wel wat groepen aanspreken die dit leuk zouden vinden.
Ja. En vandaag gaan we een aantal onderwerpen langs om even het komende uur wat structuur te geven. Natuurlijk gaan we even terugblikken op hoe het staat met jouw verbouwing thuis.
Ja.
En daarnaast willen we een aantal onderwerpen langs gaan die we ook hebben behandeld in de podcast. En dat doen we in de volgorde zonne-energie, warmte, geld, algemeen advies. En we eindigen zoals Ook tijdens de afleveringen met het onderdeel op de sofa, waar ik met een dilemma kom dit keer.
Ja, Thomas mag eindelijk op de sofa. Ja. We zouden toch van tevoren eigenlijk even bespreken wat je zou gaan zeggen. Dat hebben we niet gedaan. Ik ben heel benieuwd. Ja. Oké, dat maakt niet uit. We moeten ook de tijd een beetje in de gaten houden, want wat ik net al zei, we hebben nogal de neiging om meer te praten dan de tijd die we hebben. Dus iemand die de tijd in de gaten kan houden en ons kan waarschuwen, als wij dat zelf niet zijn, doe het. Oké. Okay.
Dan eigenlijk de eerste vraag over, je vertelde al, je bent verhuisd en eigenlijk midden in die verhuizing zijn we de podcast aan het opnemen. Mm-hmm. Hoe staat het er nu mee?
Heel goed. Ik heb eigenlijk al heel veel gedaan. Dus een soort terugkerend advies, ook van jou Suze onder andere, en volgens mij zei Cornelis het ook, is ken je huis. Van je moet goed je huis leren kennen, dus daar zijn we mee begonnen. Er was een heleboel nog niet zo bekend aan het huis. Bijvoorbeeld niet, we hadden een stoppenkast, maar we wisten niet welke stop waarvan was. We hebben echt een soort tekening gemaakt en dus geprobeerd wat hoort bij wat. Hoeveel radiatoren hebben we? Van alles en nog wat, daar zijn we mee begonnen. Toen hebben we het laaghangend fruit genomen, hebben we dikke gordijnen, dankjewel Suze, dikke gordijnen besteld voor de grote deuren, zeg maar, waar het veel kou kwam. We hebben een nieuw dak, een wit plat dak met 12 zonnepanelen met micro-omvormers. Het was een beetje gedoe inderdaad om de stroom naar het dak te krijgen. Wie was dat? Thomas Piesens volgens mij, die dat al voorspeld had. Ja. Want denk daar ook over na. We hebben een nieuwe cv-ketel. Dat was ook geadviseerd. Wij natuurlijk, Martin, hebben het over ook geothermie en zo gehad. En dat ging ons nog iets te ver om een eigen put te slaan. Dus we hebben een hele nieuwe ketel die veel zuiniger is dan de ketel die we hadden. Die ook kleiner is. Want er zat een of andere boiler in en die hoefde er niet in. Ik weet niet precies hoe of wat, maar daar beginnen we mee. En die kunnen we klaarmaken om hybride te maken. Maar het huis is nog niet goed geïsoleerd. Want dan moeten we vloerisolatie nemen met schuimbeton. En dat kost en heel veel geld en is echt heel veel gedoe. Dus daar wachten we nog even mee. Maar Cornelis, jij hebt ook geen vloerverwarming, toch?
Gedeeltelijk. Maar wel een warmtepomp, gewoon op de radiatoren die er al zaten.
Oké. Dus dat is misschien toch ook nog een optie. Ik zie al een volgende podcast, giga groen gedoe voor de echte grote verbouwing.
Weet je hoe het bij mij ging? Ik ging ook uit van hybride. Dus ik had een ketel, ook een vrij nieuwe ketel. Ik heb een warmtepomp naast gezet en we dachten die ketel als backup. Maar toen zijn we gaan proberen en het ging gewoon goed met alleen maar de warmtepomp. Dus die ketel die gaat er binnenkort alsnog uit.
Oké. Okay. Nou, die ketel hou ik nu nog wel even. Dus ik heb nu een beetje sunk cost.
Maar je gaat nu een winter krijgen ook, hè? Je gaat nu een winter krijgen.
Ja.
Voor het eerst, toch?
Voor het eerst in winter. Huis.
En wat we vaak ook met mensen bekijken is, kun je je installaties al lager zetten en dan kijken hoe je de winter doorkomt. Want als je hem op 60 ongeveer toch kan houden, 50, 60, dan is de kans heel groot dat je inderdaad dus je kunt nu een soort test gaan doen.
Ja. Dus je stelt voor dat ik mijn gloednieuwe ketel openmaak. Nee. Lager.
Dat is gewoon een instelling.
Dat is overigens voor heel veel mensen die luisteren, de quick fix. Want heel vaak staan ze veel te hoog afgesteld. En daarmee ben je dus eigenlijk allemaal energie aan het verbruiken die je niet nodig hebt.
Dus de basistemperatuur van de ketel die staat soms misschien dus hoog, zeg op 85 graden.
De fabrieksinstellingen, die zijn veel te hoog. Eigenlijk
die kan omlaag.
Ja, dus volgens mij kun je gewoon er is een website en dan kun je van alle soorten ketels, eigenlijk kun je de informatie vinden hoe je dat doet, want het is niet heel moeilijk, maar het is wel fijn dat je even hulp kan krijgen.
En YouTube kun je altijd gewoon gebruiken, toch?
Ja, maar ik ben de website
bezig. wij hebben ook tips op onze website staan. Dus 50 graden test, 60 graden test.
Zet hem op 50 of zo. Zet hem op 60.
Ja, Vereniging Eigen Huis, even googlen.
We zetten het in de show notes.
Oh, we zetten het in de show notes.
Dit is zeg maar allemaal bonusmateriaal. Voor de mensen die het uiteindelijk hebben gemaakt met het luisteren van de podcast, krijgen die nog een toegift.
Ja, dat is een toegift. En ik heb in ieder geval heel veel geleerd. Ik zit ook eigenlijk even nog te kijken, heb ik nog iets anders gedaan? Ja, een nieuwe zuinige apparaten. Was ook zo'n tip
van Cornelis.
Ja, en in ieder geval, we zijn begonnen met de wasmachine. En een super A-label, wat een aanschaf was dat trouwens voor de wasmachine. Ik was heel naïef. De laatste keer dat ik een wasmachine had gekocht was 15 jaar geleden, denk ik. Dus ik dacht, dat kost €300 of zo, een wasmachine.
Ja, dat is
niet zo. Ja.
Maar goed, met een zuinige wasmachine verdien je natuurlijk ook wel weer...
Ja, ik heb zo'n ding ertussen, hè, nu. Want die heb ik ook, zo'n elektriciteitsmetertje.
Ah.
Dat ik
allemaal nieuwe apparaten kan meten hoe zuinig ze zijn.
Precies in de gaten.
En dan op je app kijken van de zonnepanelen, hoe hard die gaan, want die heb je natuurlijk ook.
Leuk. Ja. Ik vroeg me af, Suze en Cornelis, jullie hebben natuurlijk in de eerste aflevering wat algemene advies en wat richtingen gegeven aan Gerdien. Zitten hier nou nog, zien jullie dat ook terug? Of zijn er misschien nog andere dingen? Je noemde net al het afstellen van je cv, dingen die je misschien nog mist in wat Gerdien hier aangeeft.
Nee, ik denk dat dit het goede traject is. In feite is het toch gewoon goed om gewoon maar te beginnen. Ja. En dan leer je ook langzamerhand hoe dingen werken. En zeker, ja, en in die zin hebben we het natuurlijk relatief makkelijk, want we hebben heel veel kennis van hoe energie gebruikt wordt en warmtestromen. Dus we hebben het nog relatief makkelijk. En de volgende stap is, zou ik zeggen, help ook je buren daarmee.
Ja. Oké. Ja, en ik merk ook, ik leer iedere dag nog bij. Dus we hebben een paar weken geleden hier op de TU Delft de Wubbel Ockels Innovatieprijs uitgereikt. En één van de drie winnaars, zoals hier op de Green Village, één van de drie winnaars is Speed Dryer. En die hebben dus een soort droogrekje met een motortje erin. En daarmee hoef je eigenlijk helemaal geen wasdroger aan te schaffen. Want in dezelfde tijd, met maar echt een fractie van de energie die je eigenlijk een droger, wat een van de grootste energieslurpers is, maakt hij je kleding droog. Dus het is dezelfde periode.
Het was zo'n slaapbak.
Dus eigenlijk dat je buiten in de tuin had met wind. Eigenlijk dat principe, maar dat kan je dan binnen doen. En ik weet niet meer de precieze getallen, maar dat kan je zo op de website vinden. Maar dat soort dingen, die wist ik ook een paar jaar geleden nog niet dat ze bestonden.
Oké, en de keuze voor de omvormers, want daar hebben we het natuurlijk ook nog over gehad.
Ja, we hebben met Puk van Milieu Centraal over omvormers gehad. En hij zei dat ik daar niet van wakker moest liggen. Weet je nog? Dus of het nou micro-omvormers waren of één. En eigenlijk vonden wij thuis de micro-omvormers een leuker idee. Omdat we ook dachten, van dan zie je sneller, want we hebben ook zo'n app. Dan zie je sneller als er één paneel bijvoorbeeld uitvalt. En dan kan je zeggen, oké, die doet het niet meer, die laten we dan maken. Wij dachten, als we één omvormer voor de hele set doen, dan zie je dat niet zo duidelijk.
Dus je kunt wat beter inzicht krijgen in hoe je nou die zonne-energie opwekt.
Ja.
Maar ik had begrepen dat het niet in één keer goed was gegaan.
Nee, maar dat was eigenlijk maar klein leed. Want de zonnepanelen waren verkeerd ingetekend op de app. Dus we hadden het idee dat er één paneel de hele tijd achterbleef. Maar het bleek dat een rijtje gespiegeld ingetekend was. Dus die lag er eentje in de schaduw van de schoorsteen. Dus dat leek alsof hij het niet deed, maar er was niks aan de hand. En eigenlijk ging het supersnel. En ook die elektrische eigenlijk ook prima. Ligt nu gewoon in de dakgoot ligt gewoon onze kabel.
Als je schaduw hebt, dan zou ik niet het advies van Puk volgen. Nee, en wel degelijk voor micro-omvormers gaan.
Ja. Oh, oké. Ja. Dus we hebben het per ongeluk goed gedaan.
Ja, want anders is het de zwakste schakel die is...
Echt? Ja. Oh, dus dat betekent als je één omvormer hebt en er liggen na 2 van de 12 panelen liggen in de schaduw, dan doet de rest het slecht mee.
Ja. De minst presterende is eigenlijk zet de norm voor het hele. Ja. Dus dit is supergoed als je.
Oké, bedankt. Doet dit ook? We hadden ook een lezersvraag over zonnepanelen, toch?
We hadden zeker een lezersvraag of een luisteraarsvraag over zonnepanelen.
Sorry, het is een podcast, ja.
Precies. Ja. En die kwam van Floris, die had dat een mooie e-mail naar ons gestuurd. Met daarin eigenlijk het volgende. Hij zegt, de oproep om zoveel mogelijk panelen neer te leggen, dat was advies van
Arno. Arno. Die is er niet, dat is makkelijk.
Ja. De oproep om zoveel mogelijk panelen neer te leggen is bijna misdadig naar de buren, omdat die daardoor uitvallende omvormers kunnen krijgen. En wij waren benieuwd naar of dit fabel of fact is en hoe jullie daar naar kijken.
Ja. Nou ja, zeg maar, als je vanuit een wijk heel veel stroom teruglevert, dan stijgt de spanning. En als de spanning 10% hoger is dan 230 volt, dan vallen de omvormers uit. Dat is een wettelijke verplichting, een soort beveiliging. Maar ik zou het ook weer niet overdrijven. Ik zit in een straat met heel veel zonnepanelen. Bijna iedereen heeft het. Ik heb 8 kilowatt, mijn buurman heeft 20 kilowatt. Dus dat is echt heel veel. Ik ben ook van het meten is weten, dus ik hou altijd de spanning in de gaten. Maar bij mij gaat die nooit hoger dan 245 volt. Dus voorlopig valt het nog wel mee. En je hoort het wel natuurlijk, als er zeg maar zoveel miljoen mensen zijn met zonnepanelen, dan zullen er altijd wel eens wat uitvallen. Maar ik moet het probleem ook weer niet groter maken dan het is. En als er al een uitval is, dan is de eerste die uitvalt, zal degene zijn die de grootste stromen genereert. En dat is degene met de grootste installatie. Dus... Het kwaad straft zichzelf, zou ik zeggen, als het al een kwaad is. Dus ik zou niet, ja, ik Kijk, de meeste mensen hebben toch beperking door dakoppervlak en zo. Dus ja. Doe gewoon royaal. Zorg dat je ook ruimte hebt om nog een elektrische auto te rijden enzovoort.
Ik ben wel benieuwd, Maud, krijgen jullie bij de vereniging daar vragen bijvoorbeeld over nu? Dat je het over vallen mijn zonnepanelen uit als we te veel...
Ja, nee, zeker. Dat is wel iets wat een aantal jaar speelt. En waar wij ook met de netbeheerders ook mee in gesprek zijn geweest. Omdat je ziet het wel steeds meer voorkomen. Dus er komen ook echt steeds meer klachten over. En gelukkig woont u dan in een buurt waar het net misschien wel zwaar genoeg is. Maar zeker in de oudere wijken is het net gewoon niet overal even optimaal. Dan zie je dat uitval steeds meer voorkomt. En ook energieleveranciers die hebben moeite om, of die moeten steeds meer door de toename van zonnepaneel-eigenaren werken aan het balans houden van het net. Dus zeker iets wat bij ons terugkomt en wat wij dus ook hebben aangekaart. Omdat je wil aan de ene kant dat iedereen meegaat naar een groenere en duurzamere opwek. Maar ja, goed, dan moeten daar wel de mogelijkheden toe zijn. En dan moet dat wel, moet het net daar ook wel toe in staat zijn. Zeg maar.
En kun je iets vertellen over de schaal van dit probleem? Is dit iets wat bijvoorbeeld alleen optreedt tussen 10 voor 12 smiddags en 10 over 12 smiddags?
Het is de piek. Dus dat is echt wanneer de zon het hardst schijnt. Dus over het algemeen rond 12 uur, 1 uur. En dan in de zomer zeker. Dus dan komt het meest voor. Ja.
Dus dat kun je ook zien op je app dan, of niet? Zie je een...
je kan op je app wel zien als je omvormer bijvoorbeeld uitslaat. Dan zie je een kleine, dan zie je even niks in opwek. Dus daar kan je het in terugzien, maar het is vaak wat ook wordt gezegd, het is heel kort. Maar je ziet het wel terug, ja.
Ik denk in bredere zin is het thema netcongestie voor de beheerders is een heel groot thema.
Ja,
dus
absoluut.
Het installeren van warmtepompen op grote schaal, waarmee je in theorie ongeveer je elektraverbruik verdubbelt. Mm-hmm. Als je dat in een hele wijk in één keer allemaal gaat doen, dan hebben we een heel groot probleem. En we zijn dus nu op schaalniveau, hè, en in alle wijken zijn nu hele visies worden er opgesteld. Er wordt dat doorgerekt van wat is nou de optimale combinatie. Want als een paar partijen nu al flink aan de slag gaan, is er dan nog wel genoeg ruimte voor de woningeigenaren bijvoorbeeld.
Dat is in Almere nu toch?
Je kan eigenlijk inderdaad zeggen dat waar in de zomer sprake is van overbelasting op het net, dus piekvorming, daar zal als er straks alleen maar op elektriciteit verwarmd wordt, bijvoorbeeld met een all-electric warmtepomp, dan zal daar in de winter de kans ontstaan voor onderbelasting, omdat er dan weer heel veel van het net wordt gevraagd. Ja, dus dat is zeker iets om in de gaten te houden. En alle partijen die zijn er ook heel erg druk mee bezig, zowel landelijk als regionaal. Maar dat is een bijkomend gedoe. Maar dat is
landelijk.
Landelijk groot gedoe.
Ja, wat je wel in je huis terug kan merken. Ja,
ja oké. Okay. Nou, ik blijf er gewoon op letten. Heb jij, Martin, jou toch ook zonnepanelen of niet?
Nee, ik heb geen zonnepanelen. Maar inhakend op wat hier gezegd wordt, als je dan omgaat naar warmtepomp... maakt het nogal uit voor de gripbelasting of dat een luchtwarmtepomp is of een bodemwarmtepomp. Want de luchtwarmtepomp die moet verwarmen als het buiten heel koud is. Dus die vraagt dan meer stroom van het net in die piekmomenten dan de bodemgekoppelde warmtepomp. Want die heeft dan een hele gunstige temperatuur om zo warmte uit te onttrekken.
Dus dat is een extra voordeel van
bodemwarmte.
Ja.
Ik heb nog één afsluitende vraag over netcongestie. Je vertelde net dat netbeheerders hier natuurlijk mee bezig zijn. Is er ook iets wat wij als consumenten, als huiseigenaar doen om hier invloed op uit te oefenen?
Ja, dat zijn ook gedragingen natuurlijk. Er wordt vaak gezegd van laat dan je auto in ieder geval op. Moet je auto wel thuis zijn. Als je het voor je eigen zonnepaneelopwek wil gebruiken. Dus het zou mooi zijn dat... dat wanneer je dat ergens anders doet, dat je dan ook al op die manier een steentje bijdraagt. Dat zijn dingen, of de wasmachine of de droger. En als je nog niet zo'n high-tech drogerek hebt, dan zijn dat, als je dat kan afstellen nu, en dat kan met de meeste nieuwe apparaten, dan kan dat. Dan kan je daar die piek verlagen. Want dan hoeft dat niet teruggevoed te worden op het net. En daar gaat het om. Het wordt anders teruggevoed op het net, omdat je het anders zelf niet gebruikt.
Ja. Wij doen daar onderzoek naar, Thomas, sinds maart dit jaar. Load shifting heet het in het Engels.
Kun je daar kort iets over vertellen?
We doen precies eigenlijk wat Maud zegt. We doen onderzoek. We beginnen even met te kijken van wat weten we al over dit soort gedrag? Mm-hmm. En waar kunnen we het mee vergelijken? Welke barrières denken we dat er een rol gaan spelen? We hebben een soort vooronderzoek gedaan met een student en gewoontegedrag is gewoon super sterk hier. Er zijn zelfs culturele verschillen. Er zijn wetenschappelijke artikelen die vertellen over het verschil in volgens mij Chili en Noorwegen of zo, hoe mensen hun was doen. Dus dat soort informatie gebruiken we om vragenlijsten te maken en dan eerst maar eens goed uit te vragen wat het huidige wasgedrag, nou ja, ongeveer, weet je, is ook ander gedrag, maar laten we even wassen nemen. En kijken wat voor interventies dan zouden kunnen werken. Ja, en of dat natuurlijk technologische interventies kunnen zijn, of dat we toch ook andere dingen moeten bedenken. Want mensen zijn, dat weten we ook uit die eerste metingen, bang om bijvoorbeeld de wasmachine uit zichzelf aan te laten gaan in huis. Vanwege brandgevaar of lekkage. Want dat was bij mij ook een van de redenen waarom ik een nieuwe wasmachine heb gekocht. Mm-hmm. Het huis stond vrij snel blank. Dus dat zijn natuurlijk wel angsten die mensen hebben. Die kunnen, dat vinden wij als psycholoog natuurlijk heel interessant. Want kunnen we die dan wegnemen? Of zij is daar beleid op te maken?
Ja, het beleid gaat hier sowieso heel erg in helpen. Hè, want de hele terugleveren op het net, dat gaat natuurlijk heel minder aantrekkelijk financieel. Ja. Dus je gaat meer krijgen dat mensen, net als Arno, een thuisbatterijtje kopen. En dan gaan ze het gewoon proberen hun eigen energiebalans. In ieder geval op dag-nachtschaal kun je dat al redelijk vlot managen. En dan zit je alleen nog met de seizoenale fluctuatie waar je dan mee te maken hebt. Zeg maar.
Ja, het zal een wisselwerking zijn wat we heel vaak zien met dit soort gedragsonderzoek tussen een geldprikkel, beleid en een aanpassing in je gewoontegedrag.
Ja. Dus je moet het nacht-dagtarief wel omwisselen. Nu heb je toch nog een lager tarief in de nacht, maar misschien zouden we wel moeten wisselen naar een lager tarief overdag of als het zonnig is.
En mensen moeten ook wat weten hoe het werkt. Want sommige mensen snappen niet dat het handigst is om gewoon, als je zonnepanelen hebt, ook gedurende je productie te wassen.
Ja. Dus je ziet dat natuurlijk wel nu met de dynamische tarieven die er ook steeds meer zijn. Alleen een nadelig effect is, nou die filmpjes die zijn ook rondgegaan op de televisie ook. Maar dat mensen dan expres apparaten aan gaan zetten. Mm. Omdat ze er geld op kunnen verdienen. Het gaat om een euro of wat. Maar goed, dat is misschien. Ja. We kunnen met onszelf ook afvragen van hey, is dat de juiste incentives dan? Dus, nou ja, goed. Maar daar wordt dus wel met de tarivering, zeg maar, daar kan je daar wel wat in betekenen. Alleen, ja goed, welke prikkel breng je teweeg?
Ja. Hoe meer mensen dat gaan doen, hoe minder dat ook weer.
Nee, dat klopt. Ja, nee, dat klopt. Ja.
Ja, en wat ik wel heel leuk vind aan de manier waarop je het aangepakt, is dat je dat witte bitumen dak hebt meegenomen. En ik denk dat dat echt iets is wat vrij simpel is, als je toch
het is dak ietsje, het is in ieder geval meer, qua gedoe maakt het niet uit of het zwart of wit is bijvoorbeeld, maar het is ietsjes duurder.
Ja, bijna geen gedoe, iets meer. En dan, want hittestress is echt een groot thema in de steden. En we zien nu, de extreem wordt ook steeds groter. Dus ik denk dat dat heel mooi effect gaat hebben op de opbrengst.
Ja, wij dachten ook dat is een dubbele winst. Want het is een deel schuur, maar ook een heel klein deel van onze slaapkamer. Dus we denken dat ook wel. Maar alleen, we hebben dus ook kort gewoond met zwart, dat we niet
Ja, dat niet hebt. Ja.
Maar ja, ik moest van Cornelis snel aan de slag. Dus ik heb niet een jaar gewacht om een nulmeting te hebben. Dus ik ben maar graag aan de.
Om het onderwerp zonnepanelen af te sluiten, vraag ik me af, zijn er vragen vanuit de zaal over dit onderwerp? Ik zie één vraag daar achter u. Sorry, dan hebben we een mooie gooimicrofoon voor u.
Oh. Dit gebeurt altijd.
Het is zo leuk, dit
valt iets uit.
Misschien één opmerking. Wat je ook kunt doen om die piek wat minder af te vlakken, is je panelen anders te oriënteren.
Ja.
Dus niet op het zuiden, maar op oost-west.
Ja.
Oké.
Okay. Kijk, dat is een mooi
kleine gedoe-factor. Ik zit even te denken hoe ze liggen nu. Volgens mij liggen ze al niet eens recht op het zuiden. Ja. Maar bedankt. Dat is ook voor de luisteraars al een goede tip om misschien, als we nog geen zonnepanelen hebben, om de oriëntatie mee te laten wegen.
Ja.
Ja, ik zie panel instemmend kijken.
Ja, ik zie nog één vraag.
Oh.
Ja. Ik zal hem zo gooien.
Doet hij het?
Ja.
Een van mijn gedoe-factoren, ik heb namelijk ook mijn dak laten doen, dus toen zei mijn man van, zullen we de zonnepanelen opzetten? Ja. Mijn grootste gedoe-factor blijft voor zonnepanelen de sustainability van de zonnepaneel zelf. Dus waar is het van gemaakt? Wat ga ik over 15 of misschien maar 10 jaar doen met zo'n zonnepaneel? Is daar nu al meer?
Ja, die vraag hebben wij, die heb jij gesteld toen aan Arno, toch?
Ja. Dat ging over dan echt over de CO2-uitstoot van een zonnepaneel. Mm-hmm. Misschien Cornelis verbeter, ja. Maar waar ik de fout in ga, of ik het niet goed herinner. Maar ik begreep dat een zonnepaneel zich in termen van CO2-uitstoot in ongeveer anderhalf jaar, anderhalf jaar terugverdient.
Ja, klopt. Ja. En natuurlijk is de CO2-emissies, hoef je geen zorgen over te maken, zijn echt minder dan 10% van fossiele opwekking. Maar er zijn natuurlijk wel allerlei andere emissies. Maar bij gewone siliciumpanelen, en dat is de bulk van de panelen die we nu gebruiken, als je het netjes doet, dan is de uitstoot daarvan ook heel beperkt, heel bescheiden. En we weten natuurlijk niet altijd hoe het gebeurt. We hebben niet altijd de hele keten in controle, maar meestal, je kunt ervan uitgaan, zeg maar, zeker als je vergelijkt met kolenstoken, daar komt zoveel uit de schoorsteen. Daar valt echt alles wat je met zonne-energie doet in het niet.
Ik weet dat ook op dit vlak worden, ja, dus vanuit materialen oogpunt aanvullend hierop, dat is natuurlijk wel een thema. En ik weet dat er heel veel innovaties op dit domein plaatsvinden. Er is zelfs een Nederlandse organisatie, die ook veel lichter gewicht panelen maakt, waarbij het frame en alle zeg maar, basiselementen ook helemaal circulair zijn. Dus het gaat wel heel snel en het vooral terugwinnen van de grondstoffen uit de panelen is een heel urgent thema. Ik heb ook gehoord van initiatieven die een soort weeshuizen voor zonnepanelen hebben opgericht. Waar je de panelen weer kan inleveren en dat ze dan toch een soort tweede leven zouden kunnen krijgen. Dat vind ik een beetje verplaatsen misschien ook wel van het probleem. Maar het is wel een groot thema, zeker.
Ja.
Ja. Staat wat mij betreft niet in de weg dat je nu, dat heb ik altijd in Delft geleerd, ook moet investeren in innovatie. Want daardoor kan natuurlijk ook de sector meegaan.
Dus het relateert een beetje aan mijn FOMO-gevoel, die aflevering over dat je inderdaad al die nieuwe snufjes die dan ook nog gaan komen, nu denk ik ook van, oh ja, dat dan ook. Want ik zag ook een reclame van zo'n lichtgewicht paneel. Maar ja, ik dacht ook gewoon beginnen en blijf sparen.
Ja.
Want ik begin natuurlijk nu ook te sparen met op de elektriciteitsrekening, dus dan kan ik misschien een apart potje maken om weer nieuwe dingen te kopen.
Ja. Dan wil ik graag overgaan naar het volgende thema. Dat is warmte, waar we met jou, Martin, ook veel over hebben gehad. Gerdien, je noemde al even dat je de keuze hebt gemaakt om voor een cv-ketel te gaan. Welke afwegingen heb je meegenomen in die keuze daarin en hoe blik je terug op de onderwerpen die wij hebben besproken tijdens de warmteaflevering?
Ik vond dat toch nog steeds wel een van de lastigste, en vind dat nog steeds een van de lastigste keuzes, denk ik. Zeker omdat het ook wel een soort van tegenstrijdigheid nog is van, moet ik nou wel die hybride, moet ik nou wel al aan die warmtepomp, ondanks dat mijn huis niet goed geïsoleerd is. Ook de uitgaven die ik dan nu heb gedaan aan een gewone HR-ketel. Ik denk van ja, het is wel minder dan dat als ik elektrisch was gegaan, maar het is nog steeds een heleboel geld. Dus ik vond dat echt een lastige overweging. Maar ik heb me eigenlijk laten baseren op een energiecoach. Dus de gemeente waar ik naartoe ben verhuisd had een energiecoach die een hele goede meting heeft gemaakt. En die adviseerde onder andere dit. Hij zei, ik zou eerder bijvoorbeeld de ramen gaan isoleren en daar nu je geld in stoppen. Dus de glas-in-loodramen.
Ja.
En nu kiezen wel voor een nieuwe cv-keten, want die oude is echt gewoon en bijna op. Maar ook gewoon
niet meer zo efficiënt dan, denk ik.
Heel inefficiënt. En die was de hele tijd aan het verwarmen. Dus we hadden binnen no time heet water. Dat hoeft helemaal niet. Dus we hebben nu, dat duurt nu ietsje langer, maar dat is prima. Maar ik vond dat nog steeds, ik vind dat nog steeds een lastige, Martin. Ik, als je dit zo hoort, dat ik nu een gewone cv-ketel, ben je teleurgesteld?
Ik ben diep teleurgesteld. Nee, ik denk dat een verstandige keuze. Kijk, ik heb je huis natuurlijk niet gezien. Ik heb er niet in gewoond, dus geen idee wat de status is. En uiteindelijk is het, wat ik tijdens de podcast ook vertelde, eerst belangrijk om te zorgen dat je goed geïsoleerd bent. En wat net gezegd werd over, we gaan maar eens experimenteren. Dat heb ik zelf ook gedaan. Gewoon gezet die cv-ketel maar eens wat lager. En goed, afgelopen winters kwam ik door met 45 graden. Dus dan weet je, dan kan ik gewoon over op een warmtepomp. Dus doe dat gewoon stapje voor stapje.
Ja.
Ik denk dat verstandig is. En misschien, dat geldt dan voor jou iets breder. Ik sprak toevallig gisteren met een bedrijfje, iemand van een bedrijfje die bodemenergiesystemen aanlegt. En die zegt eigenlijk, wat wij zien in de markt, huizen van 2000 en nieuwer, die hoeven eigenlijk niet eens per se te isoleren. Die kunnen eigenlijk gewoon allemaal zo om naar een warmtepomp. Die hebben gewoon een voldoende basisisolatie. Dat is eigenlijk zonde om geld in isolatie te stoppen. Die beklaagde zich ook een beetje over allerlei woningbouwverenigingen die massaal voor 10 jaar budgetten vastleggen om van dat soort panden te gaan isoleren. Terwijl je daar dan eigenlijk niet zoveel mee opschiet. Je reduceert een heel klein beetje van de vraag, terwijl je dat geld beter kan investeren in van het gas af te gaan.
Ja.
Dus dat is voor iets bredere context misschien.
Ja, en ik denk ook wel, dat vergat ik nog wel te zeggen, we hebben wel alle radiatoren zeg maar ook uitgezet in het bijna het hele huis. Ja. Alleen op de plek zeg maar waar we het meest zijn, hebben we gewoon verwarmen we het, maar niet in de badkamer of niet in de slaapkamer, niet boven waar we minder zijn. En als ik dan, ik werk wel eens boven bijvoorbeeld, het liefst beneden, maar dan hebben we nu wel een klein elektrisch kacheltje ook gekocht om het even snel warm te krijgen en dan. Dat is
een infrarood paneeltje? Of een
nee, het is een kacheltje. Is dat heel erg? Een elektrisch kacheltje? Is dat hartstikke infrarood?
Ja. Als je dat precies bij die piek doet, dan...
Dat is niet in de winter.
Wat wij vaak zien, is mooie monumentale boerderijen. Nou, die ga je ook niet de hele tijd aan en uitzetten. En dan heeft iemand bijvoorbeeld een bureau inderdaad ergens boven op de tweede verdieping. En dan met een klein infraroodpaneeltje op gezette tijden kan dat heel fijn werken. Dan hoef je verder met het huis in de basis niks te doen. En ik denk wel dat je met jouw groene gedoe hopelijk iedereen die luistert aan de actie krijgt als ze nog mogen isoleren om dat zo snel mogelijk te doen. Want het is heel erg zonde als je daar niet klaar voor bent als je ketel vervangen moet worden. Ja. Dat zien we natuurlijk nu. Jouw ketel moest vervangen worden en je hebt eigenlijk nog een grote isolatieopgave. Ja, ga je dan nu al op een warmtepomp, dan kans groot dat je het niet warm krijgt.
Ja.
Terwijl je eigenlijk allemaal natuurlijk wil beginnen met minder energie gebruiken. Daarnaast ook het type systeem wat je eraan koppelt, heb je minder energie voor nodig, zeg maar.
Ja.
Dus dat zou ik wel iedereen aanraden.
Ja. Oké, okay, goeie. Goeie.
Maud, hoe zien jullie dit vraagstuk eigenlijk bij jullie leden? Het verwarmingsvraagstuk en de dilemma's die daar spelen.
Nou ja, dat is meerdere kanten op. Ik ben heel erg benieuwd. In ieder geval, ik snap de keuze die je hebt gemaakt. Ook om nu precies wat gezegd wordt, om nu dan de cv-ketel te nemen. Wat eraan zit te komen is een mogelijke verplichting hybride warmtepomp. En daar krijgen we wel heel veel reacties van leden. Daar ben ik het helemaal eens met Suze. Het is gewoon heel erg belangrijk om, als je het volgens mij vertelde jij dat ook in de podcast over de trios energetica. Als jij dat? Ja. Om eerst eens die warmtevraag te verminderen. Mm-hmm. En daar hebben we natuurlijk in Nederland een heel mooi nationaal isolatieprogramma op. Dus het is ontzettend belangrijk dat daar eerst alle aandacht naartoe gaat. En ook dat er meerdere mogelijke duurzame systemen mogelijk zijn straks. Die voor de verschillende huizen die er zijn in Nederland een goede duurzame oplossing is. Dus daar wordt verschillend over gedacht. En mensen hebben graag een keuze van, oké, op welke manier verwarm ik mijn huis? En daarin alle richtingen en duurzaamheid. Maar wat is de beste oplossing voor mij? Ja, dus dat is veel wat we terug horen. Ja.
Dat blijft dan echt maatwerk dingen. Maar het goed isoleren is dan...
Dat is gewoon de basis.
Ja. Maar ook dus niet tot in het extreme. Want het is een heel goede opmerking van jou.
Ja.
Dus dat wel, want wij zien dus ogenschijnlijke moeilijke panden, monumenten. En dan zeggen mensen, maar dat kan toch niet. Maar vaak kan je wel tot een bepaald niveau terug. Zodat je wel, maar het hoeft niet 100%.
Nee. Ja, wat je vaak ziet is, traditioneel die installateurs, die willen dan, dat heet dan de stooklijnen. Bij -10 moet je een bepaalde hoeveelheid warmte kunnen leveren. Ja, hoe vaak wordt het nog -10? In Nederland. Hè? En die 1-2 dagen in de week of in het jaar dat je dan een keer -5 of -2 voor je kiezen hebt. Nou ja, dan trek je even een trui aan en sloffen.
Of je gaat bij iemand op visite.
Of je gaat bij iemand op visite. Of je houdt een feestje, weet ik veel. Je steekt wat kaarsen erbij aan.
Ja, dat is ook wel een goeie, kaarsen. Daar heb ik er echt niet
over gehad. Want dat was wel een dilemma waar je mee zat. Toch? Want je maakt eigenlijk kleine compartimenten van je huis. En als je thuiswerkt dan wil je eigenlijk alleen die ene ruimte verwarmen.
Ja.
Je vertelde mij over het dilemma wat je had. Iets met kaarsen, elektrisch verwarmen.
Ja, omdat kaarsen slecht voor je zouden zijn. Ik weet niet of het panel hier daar ook wat van weet. Maar wij hebben veel kaarsen. Het is trouwens ook duur natuurlijk eigenlijk, hè, kaarsen. Ik heb het nooit helemaal uitgerekend wat nou meer qua geld zou kosten. Is er bij jullie iemand die verstand heeft van of kaarsen slechter zijn voor het milieu dan CO2? Cornelis, mijn hoop.
Ja, kaarsen zijn echt, zeg maar, als het om verlichting gaat, hè? Of heb je het over...
Nou, eigenlijk over de uitstoot van kaarsen ook.
Ja, maar goed, als je kaarsen, als je het voor het licht doet, dan zijn ledlampen 1000 keer zo efficiënt als kaarsen. Dus voor de verlichting moet je zeker geen kaarsen kiezen.
Ja, oké.
Maar goed, je hebt kaarsen meestal ook niet voor de verlichting, maar voor de gezelligheid. En het idee is wel om het ook voor de verwarming te doen, maar dat lijkt me echt heel weinig. Je had toen wel van die verhalen, zet een kaars onder een bloempotje of zo, maar of je daar, ik heb nooit geprobeerd.
Is het niet zo, één kaars staat gelijk aan één persoon in de, in de ruimte?
Ja, dat is zo. 100 watt ongeveer. Ja,
maar dan is het toch als je 10 kaarsen aan hebt, dan net zo, net zo lekker warm als met 10 mensen. Dus dat is toch
dan dat 1000 watt. En dat is nog niet altijd, dat is voor verwarming. Nou, als je ze altijd laat branden, dan kun je het er redelijk warm mee houden misschien. Maar
misschien kunnen we hier een PhD van de TU Delft opzetten. Het once and for all als mythe.
Het is een mythbuster misschien, Oké. Je bedoelde jij ook dit dilemma, Thomas?
Ik zou dan nog veel eerder het elektrische kacheltje doen. En in jouw geval, zeg maar, je hebt ook infraroodpanelen. Dat is dan ook als je eens lokaal iets wilt verwarmen. Wordt vaak gezegd, ik heb er zelf geen ervaring mee. Maar zo kan het op allerlei manieren. En als, in jouw geval, als je zegt, ik zit eens op de kamer. Dan kun je ook gewoon eens de verwarming daarvoor aanzetten, de gasverwarming daarvoor aanzetten.
Ja, maar dat duurt dus dan heel lang, zeg maar. Daarom is dan dat kacheltje, dat helpt even.
Ja, maar als je...
Ik ben echt fan in die zin van infrarood wel op zo'n soort plek, zeg maar. Ja. Want ik ben nog ons eerste kantoor, toen dacht ik, dat moet wel meteen eigenlijk aardgasvrij zijn en zo. Dat was eigenlijk de achterkant van de Duifkerk in Amsterdam. Ja. En wij dachten, hoe gaan we dat dan doen? En we hadden gewoon één zo'n paneeltje en die verwarmde de hele kantoorplek van 6 mensen. En wij konden daar prima mee uitvoeten op dat moment. Die kan je ook nog verrijden. Je ziet soms van die studio's van yoga en zo. En dan kun je ze soort van nog verslepen.
Die kunnen hangen, toch?
Die kan ze hangen, maar wij hadden er gewoon eentje op wieltjes die je dus gewoon hierbij kon zetten of ergens anders. Ja, het liefst wil je hem laten stralen naar beneden. Ja. Dat zit de optimum in, maar er zijn ook andere opties.
Ja. Ik schrijf het op.
Ik heb nog een andere oplossing. Maar ik heb eigenlijk, als ik ergens zit en ik heb koud, dan heb ik altijd vooral koude voeten. En het is, dat is bijna een oude mannetjesoplossing, maar ik heb zo'n elektrisch matje wat 30 watt gebruikt en daar zet ik dan mijn voeten op. En dan heb ik verder geen verwarming nodig. Dus, ook zo'n simpele oplossing die net wel kan helpen.
Ook nog zo'n stoofdekentje, gewoon in je stoel en dan een deken over je heen. Dat is helemaal niks meer. Zo comfortabel.
Moet niet te zielig worden.
De stoof is echt top.
Kussentjes en een infraroodpaneel om de winter door te komen.
Dan eigenlijk nog, we waren natuurlijk ook aan het nabespreken, Gerdien. En een van de dingen waar we het wel over hebben gehad in de podcast, maar die nog een beetje onduidelijk waren bij ons allebei, was het waterzijdig inregelen.
Ja.
Wat is dat precies?
Oh. Ja, ik vind het nog, ik weet het dus niet, ook niet helemaal. Ik heb het nog een keer laten vertellen en toen, ik ben het toch ook weer vergeten. Het is op een of andere manier blijft het bij mij niet hangen.
Nee.
Is er iemand van jullie?
Nou ja, als het heel Jip en Janneke, is het eigenlijk zo dat je wil dat je al je radiatoren in je huis op een goede manier gelijkmatig de warmte uitstralen.
Als je ze allemaal aan hebt?
Als je ze op verschillende plekken aan hebt.
Ja?
En wat we vaak zien, als het niet goed is ingeregeld, is dat die eerste eigenlijk, dan zien ze een beetje rood en dan worden ze al wat lichter. Dus dat daar het meeste energie wordt uitgestraald.
Ja?
En die achterste eigenlijk bijna niet meer. Dus dat kun je, zeg maar, balanceren.
Dan is
zodat eigenlijk iedere radiator zijn werk doet. En niet in één ruimte eigenlijk veel sneller warm wordt en de andere bijna niet.
Maar dat hoe zit het dan als je, zoals bij mij bijvoorbeeld...
Maar misschien hebben jullie een betere uitleg.
Ik wil boven niet, zeg maar. Dus als ik boven alles uit heb staan, of dan opeens als ik ga werken er eentje aanzet. Hoe is dat dan nog handig of niet? Maud.
Nee, we hebben een handig filmpje voor je op onze website. Dus die link zal ik je doorsturen. Daarin wordt het eigenlijk, wat Suze al zegt, wordt dan gewoon leuk met een animatie wordt dat uitgelegd hoe dat dan is. En welke manieren er ook zijn om dat waterzijdig inregelen te doen. Het is, als je het zelf wil doen, is het een
gedoe.
Dat is echt wel gedoe. Een collega van mij, haar man, die heeft dat toen geprobeerd. Die is lang bezig geweest en die was handig. Maar installateurs die kunnen dat heel goed doen. Sterk nog, eigenlijk ben je het verplicht om te doen als je cv is vervangen of je krijgt een hybride warmtepomp erbij. En je moet het eigenlijk, heeft het zin om te doen wanneer je merkt inderdaad dat bepaalde verwarmingen die aanstaan niet voldoende warmte meer afgeven. Of als jij straks wel kiest voor een hybride warmtepomp en die wordt erbij gezet. Een hybride warmtepomp werkt dan het beste als het systeem waterzijdig is ingeregeld. Maar ook als je merkt dat bijvoorbeeld de energie of dat je cv-ketel niet optimaal draait. Dus dat je daar, dat daar best wel veel verloren gaat, zeg maar. Dan is het zeker handig om waterzijdig in te regelen. En dan kan je dan ongeveer 10% mee besparen. Dus dat zijn wel handige
dingen. En heb je enig idee wat dat kost als iemand, een luisteraar, denkt ik ga nu de installateur bellen om...
Ja. Ja, je kan het bij de cv-ketel zelf waterzijdig inregelen. Maar een ander systeem is inderdaad per radiator. En dan is het een best kostbare grap, omdat je per radiator moet er ook de mogelijkheid zijn om die te verstellen. Dus het zijn of met statische of met dynamische ventielen. Dus dat is allemaal termen. Maar goed, daarin zitten allerlei verschillen. Ja, dus gedoefactor hoog, ja. Maar het levert ook echt wel wat op. Dus ik zou zeggen, laat een installateur daar gewoon goed naar kijken. Vraag daarnaar wat daarin de mogelijkheden zijn qua kosten. Als het bij de cv-ketel zelf is, is het volgens mij even uit mijn hoofd zo 250 tot 300 euro. Het per radiator moet doen, ja, dan stel even uitgaande van 10 radiatoren, dan kan het oplopen naar volgens mij 1000.
Je moet ook nieuwe kranen en zo hebben.
Ja, ja, als die dat er nog allemaal op moeten plaatsen, ja. dan moet je radiator ook wel... Okay. De mogelijkheid toe hebben. Dus,
maar het filmpje zetten we in de show notes.
Ja, hartstikke leuk.
Ja. Ja.
Voordat we doorgaan naar het onderwerp geld, ben ik ook wederom benieuwd. Zijn er ook over het onderwerp warmte vragen uit de zaal?
Over het waterzijdig inregelen. Er zijn tegenwoordig nieuwe kranen die dat zelf reguleren.
Kijk.
En die zijn niet veel duurder dan gewone kranen. Kijk, en dan ben je er voor altijd vanaf.
Ja. En die zijn ook op oude radiatoren het...
Ja, volgens mij wel.
Oké, ja.
Volgens mij hebben we een zaal met heel veel kennis.
Ik krijg gewoon bonus uit de zaal. Ja, bonus antwoord. Ja. Bedankt.
Dankjewel.
Dat krijg je als je op de TU Delft zo'n evenement
hoort. Ja, zijn er verder nog vragen?
Ja,
oh. Leuk.
Wij willen wel binnenkort driedubbel glas installeren. En dan is altijd de vraag, hoe ga je dat doen met ventileren? En daar heb je ook onder de beta's en de engineers de twee kanten. Daar zeggen er sommigen, je moet beslist van die ventilatieroosters doen, want je moet gewoon ventileren. En anderen zeggen, liever kort en krachtig het raam open doen, want het is zonde van je driedubbel glas als je daar een ventilatierooster boven hebt, wat een isolatiewaarde heeft van, ik weet niet hoeveel procent daarvan. Dus ik ben even benieuwd wat deze mensen van de panel ervan vinden.
Martin?
Wat jij, Martin?
Nee, ik weet het niet precies.
Nee. Nou, je kunt er vanuit, zeg maar, ik denk, ik weet niet, een oud huis dat wat geen mechanische ventilatie heeft, dat is niet goed geventileerd. Tenzij het echt heel veel kieren en zo heeft. Maar als je gewoon kierdichting hebt gedaan, dan is je ventilatie onvoldoende en loopt je CO2-gehalte heel gauw op naar... Nou, zit zomaar op 2000 ppm als je met een paar mensen in een kamer zit of in een slaapkamer. Dus je moet, ik denk dat je voor oude huizen moet je iets aan je ventilatie doen. En dan, wat jij noemt, ik zou dan eerder kiezen voor 5 of 10 minuten het raam open en dan weer dicht. Dan voor die kieren, zo'n klein roostertje. Dat helpt wel iets, maar ook maar heel weinig. En in feite moet je toch altijd toe, wil je het echt goed hebben, dan moet je toe naar mechanische ventilatie. Maar het maakt ook weer niet zoveel uit of je al dan niet je huis enkel glas of driedubbel glas hebt. Want in geen van beide gevallen heb je isolatie, heb je ventilatie. Zeg maar, ook bij enkel glas heb je geen ventilatie. Dus dat is toch al een probleem. En ik zeg ook altijd, van mij betreft hoef je niet eerst de ventilatie op te lossen voordat je andere dingen gaat doen. Er zijn twee problemen die je allebei aan moet pakken bij oude huizen. Ik weet niet of er nog andere gedachten zijn hier. Maar
ja, dit is het vakgebied van ongeveer een derde van mijn team. Die zijn alleen maar aan het rekenen aan wat gebeurt er met het binnenklimaat en hoe hou je dat gezond eigenlijk. En de eisen van scholen zijn heel anders dan van een woonhuis. En hangt ook af van persoonlijke voorkeuren van mensen. Ik durf nu niet zomaar uit de losse pols nu het antwoord te geven. Maar dat je, het is wel heel belangrijk om de ventilatie goed mee te nemen in de oplossing die gekozen wordt. Want ventilatie is wel belangrijk. Ja, absoluut. Het ene vecht ook een bepaalde discipline misschien. En is afhankelijk van. En je, ja, je verliest wel warmte doordat je de boel openzet in de winter.
En kun je...
We hebben ook soms dat we in de gevel elementen erin plaatsen eigenlijk die voor ventilatie zorgen in plaats van in het raam geïntegreerd. Het is niet makkelijk om zomaar een one size fits all oplossing te geven.
Ja. Ik vroeg me af, kun je meten, Cornelis, hoe het binnenklimaat of
zeker.
Voor je, er zijn er kleine handige thuismeters, zodat je in ieder geval weet of je goed geïsoleerd of ventileert.
Stuur ik op, kan in de...
In de show notes.
Ja. Wij vinden dat heel leuk, ook op kantoor. En dan zien we, het loopt op. En nu hebben we het dan nog niet in een van de monumentale ruimtes. Dus dan gaan even de ramen open. En dan weten we ook wanneer het dicht kan en wanneer het weer gezond is.
Ja. Dat heeft dus niks met luchtvochtigheid dan te maken, of wel? Want die hebben we wel zo'n metertje.
Nee. Dit is gewoon echt CO2-gehalte.
CO2-gehalte. Ja, oké.
Daarover ook nog één luisteraarsvraag. Het is een lange mail weer om samen te vatten. Een van de dingen die we in de aflevering van Maud niet hadden besproken was dit onderwerp ventilatie. En vanuit deze luisteraar kregen we de opmerking dat er zeer waarschijnlijk een ISDE-subsidie op ventilatie aankomt.
Dat zou super zijn, want isolatie staat altijd samen met ventilatie. Want als je je hele huis dicht isoleert, dan gaat er vocht ontstaan en dat vocht kan niet weg. Dus ik zou wel gaan voor zo'n rooster, omdat je dan altijd een continue ventilatie hebt en niet inderdaad afhankelijk bent van wanneer jij je raam open doet of niet. Omdat anders hoopt zich vocht op in de woning en die kom je niet meer kwijt en dat kan dan wel tot schimmel, vochtproblemen en dergelijke leiden. Dus maar goed, dat is nog even terug op de raamkwestie. Absoluut goed als die er gaat komen. Want daarmee, wat ik al zei, het kan niet losgezien worden van elkaar.
Ja.
Dus, en het zijn kostbare dingen. Dus wat net al gezegd werd, mechanische ventilatie. Ja, dat is ook een heel, heel belangrijk item of een maatregel die je kan nemen in je woning. En goed als mensen daarin worden gestimuleerd. Ja.
Kun je al iets zeggen of het zeker is? Of dat
nee, nou, in ieder geval, wij zijn deze week, maar goed, misschien is dat net dan vandaag gekomen, maar deze week wordt, als het goed is, de subsidievoorwaarden voor 2024 aangekondigd. Onder welke voorwaarden kan je waarvoor subsidie aanvragen? En dan zijn we ook altijd heel erg benieuwd van wat komt erbij, wat gaat er misschien vanaf?
Daar moeten we nog even op wachten.
Ja, ik kan hier geen... Misschien de zaal. Ja. Mij nog niet beslist.
Geen beleidsmakers die deze keuze maken.
Nee.
Dan het laatste onderwerp. Geld. Want je kunt wel alles willen verduurzamen. Maar geld speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in waar je voor kiest. Ga je voor all out of ga je iets kleiners doen? En Gerdien, ik vroeg me af, welke financiële afwegingen hebben bij jou een belangrijke rol gespeeld in het traject waar je nu doorgaat?
Ja, wij hebben ervoor gekozen om niet te gaan lenen. Dus wij wilden het zeg maar kunnen betalen van het geld wat we voor het oude huis hebben gekregen. En dus hebben we een afweging gemaakt, hoeveel hebben we te besteden om het huis te verduurzamen toen we het huis kochten en toen we het andere huis verkochten. En toen hebben we een potje zeg maar overgehouden en dat specifiek voor verbouwen en verduurzamen gepland. Ja. Dus die is nu al een behoorlijk stukje leeg, want we hebben natuurlijk al wat uitgaven gedaan.
Ja.
Dus we hebben een soort financieel plan gemaakt en ik zeg het ook altijd van hoe je met groen gedoe opgaat, namelijk opknippen in stukjes en één voor één alles doen, dus ook lijstjes maken. Dus ook hiervoor hebben we een heel lijstje gemaakt met alles wat we willen doen, wat het ongeveer kost, wanneer we het hebben laten uitvoeren. Dus ook een beetje ook met onze subsidieaflevering van ook even gekeken wat komt er wel en niet in aanmerking voor subsidie bijvoorbeeld. Maar tot nu toe eigenlijk nog niks. Jammer. Maar ja, we hadden erop gerekend. Dus we hebben gewoon een financieel plan gemaakt en een meerjarenplan.
Ja, en een van de dingen die je vertelde is dat je een van de, ja, je hebt geld uitgegeven aan een bouwkundig rapport, ook op advies van onze, ja, onze gasten die we tijdens de podcast hebben gesproken. Hoe is dat, wat was die uitkomst daarvan? En ben je tevreden met dat je daar ook een deel van het potje aan hebt besteed?
Ja, zeker. Ja, zeker. Dat had eigenlijk met de hele verbouwing te maken. Dus via Vereniging Eigen Huis, een bouwkundige adviseur laten komen. Dat was eigenlijk al in een vroeg stadium. En dat is heel nuttig, want dat kun je nu gewoon ernaast leggen. Oké, dit hebben we uitgevoerd, dit moeten we nog doen. Wat je in zo'n rapport dan heel goed ziet, is wat er belangrijk is en wat er nog even kan wachten. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, we moeten nu bijvoorbeeld het houtwerk aan de voorkant van het huis moet vervangen worden. Maar dat lekt niet en het waait niet in, dus het kan nog wel eventjes, een jaar. Dat was geen prioriteit voor ons. Maar zo hebben we inderdaad een heel lijstje nu gemaakt.
Ja. En de tools, heb je daar nog tools of websites voor gebruikt? Of misschien onze gasten, want... keuzes maken over geld is altijd lastig. Misschien hebben jullie na aanleiding van alle afleveringen die jullie hebben geluisterd nog tips of suggesties?
Nou, deze opmerking van dat je kijkt wat moet er aan het onderhoud van mijn huis gebeuren en hoe koppel ik daar de verduurzaming aan, dat is denk ik een hele goeie. En je ziet dat steeds meer, hè, dat mensen een duurzaam meerjaren onderhoudsplan gaan maken voor een VVE bijvoorbeeld. Ja. Dus dat je eigenlijk al slim kijkt, bijvoorbeeld als die dakbedekking moet worden vervangen. Dat je niet het jaar ervoor de panelen er al op schroeft. Ja. Of als er iets geïsoleerd moet worden, dat je dat allemaal even slim aan elkaar koppelt. Dus dat zou wel het advies denk ik aan iedereen zijn om te kijken hoe je dat samen meeneemt.
Die vloer bijvoorbeeld, die vloerisolatie wordt voor ons heel belangrijk. Ja. Omdat we direct op de grond zitten. Er zit niks, geen kruipruimte, wat dan ook. Ja. Dus we moeten dat laten. Dus we wachten nog heel even met zeg maar de vloer vervangen. Ja. Want we willen ook gewoon een nieuwe vloer op den duur. Want we dachten, daar wachten we dus wel mee tot we alles
heel
kunnen
goed
gaan doen.
Ja.
En eigenlijk een keuken ook, want die hoort ook mee met de vloer. Maar dat, daar zitten we nog over te twijfelen. Ik wil heel graag een nieuwe keuken.
Dan zou ik dat wel gelijk doen als je dan een vloer doet.
Ja.
Wat er ook nog qua financieel nog gaat veranderen, en dat is komend jaar, is dat ook in de leennormen. Nou, je geeft aan van, ik heb niet extra geleend. Tot nu toe kon je 106% dan lenen als je ook gaat verduurzamen. Maar er gaat straks een koppeling gemaakt worden tussen wat je kan lenen en het label van de woning die je gaat kopen. En dus stel je koopt een heel duurzaam huis, een A4+ huis. Dan kan je 40.000 euro bovenop je LTI, dus je loan to income. Dus wat je op basis van je inkomen kan je lenen. Dat kan je nog extra op je hypotheek erbij krijgen. Nou, dat gaat best wel een effect hebben op de huizenmarkt ook, denken wij. Maar het betekent ook dat voor bijvoorbeeld hele slechte labels je niet extra kan lenen op basis van je loan to income. Daarvoor hebben ze bedacht, als je gaat verduurzamen, dan kan je wel een 20.000 euro in een bouwdepot krijgen of lenen dan. Maar dat moet dan echt aan verduurzamen worden uitgegeven. Dus door die koppeling met dat energielabel gaan er ook nog wel dingen veranderen in de huizenmarkt. Wat wel belangrijk is dan natuurlijk, is dat iedereen een juist, of de kwaliteit ook van de energielabels, goed is. Het laten meten of inmeten van het energielabel van je woning is zeker handig om te doen. Ook als daar adviezen uit naar voren komen van wat zijn handige stappen. Maar je merkt dat merendeel van de Nederlanders nog niet of een definitief label hebben of een label wat via de nieuwe methodiek is gemeten. Dus dat is nog iets wat wij ook wel in de gaten houden van goh, die kwaliteit dan. En wat gaat dat dan ook betekenen met de koppeling van zo'n groot leensysteem? Maar goed, als je dus nu van plan bent vanaf 2024 een huis te kopen, dan is dat een extra mogelijkheid.
Maar is het dan niet een gekke prikkel dat je dan minder kan lenen als je een slechter energielabel hebt?
Ja, dat vind ik ook.
Ik vind mezelf namelijk ook een soort van goed dat ik een heel oud huis heb gekocht.
Ja, nee, absoluut. Maar je kan dus wel, maar dat is dan die 20.000 die ik even vanuit een EFG-label dan. Die kan je wel lenen en die zit dan in een bouwdepot. Dat is nog naast die 106% dat dan ook nog zo kan.
Een EFG-label met 20.000 euro, daar schiet je niet heel veel mee op.
Helemaal mee eens, absoluut. De reden waarom ze de hogere labels de mogelijkheid op basis van inkomen verhoogd hebben, is omdat ze eigenlijk zeggen van de mate waarin jij geld kwijt bent aan je energierekening te betalen, dus die woonlasten, die zullen lager zijn. Ja. En daar zit dan die ruimte in. Dus dat voelt dan veiliger. En dat is dan een mogelijke incentive om zo alle woningen beter verduurzaamd te krijgen.
Ja, maar goed, de mogelijkheden om te verduurzamen, die worden dan wel beperkt. En we zien, jij en ik zelf, wij allemaal hebben de mogelijkheid om zelf geld uit te geven. Maar heel veel luisteraars, die hebben misschien niet de mogelijkheid om zelf van mijn geld uit te geven. En het wordt ook niet heel erg makkelijk gemaakt. Dus dat is wel iets, dat hoor je nu ook veel
negatief,
terug.
Absoluut.
De laatste tijd dat ook de elektrisch rijden. Dat allemaal voor rijke mensen die daarmee extra voordeeltje hebben. Dus ik maak me wel een beetje zorgen over hoe al dit gedoe hier zo is. Omdat we geld hebben om te verduurzamen. Maar mensen die überhaupt geen geld hebben, die hebben geen gedoe. Maar wel een hoge energierekening en heel veel uitstoot.
Mm-hmm. Ja,
mee eens. En het kan ook nog een grotere scheefheid ook op de woningmarkt betekenen.
Nee, dat gaat in handwerken, denk ik.
Ja, goed. Dit is alleen, ik wil het even aangeven inderdaad.
Voor de beleidsmakers in de zaal.
Ja, voor de beleidsmakers in de zaal.
Zie je daar twee zitten in ieder geval.
dit gaat nog wel veranderingen ook teweeg brengen. Maar dus ook in de mogelijkheden tot financiering van verduurzamingsmaatregelen bij aankoop van een woning. Dus dat is het. Dat is de eerder inderdaad.
Je ziet het nu al dat het een hoger energielabel een lager rentepercentage geeft bij de meeste hypotheekverstrekkers. Dus in het klein zie je het al wel gebeuren. Fijn. En je gaf nog iets aan inderdaad, want de labelmethodiek is veranderd. Hè? Dus als je een label hebt van voor 2021, dan kan het zijn dat hij nu anders uitpakt.
Ja.
En in het geval van een heel duurzaam huis, zoals het huis waar ik woon, gaat die labelstappen omhoog, omdat die niet hoger kende dan A.
Het huis
meer dan A.
Maar het was vroeger inderdaad makkelijker om een energielabel of zo. Dat ging wat groffer dan
kon
nu,
je
toch?
Jezelf,
nu wordt het wat beter.
Ja. Nu moet je echt een organisatie even inschakelen die dat doet en het ook aflabelt.
Niet een paar foto's insturen en een tientje betalen en dat is het. Ja. Nu is het anders. Ja.
Ja. Dan wil ik graag over naar in het laatste onderwerp en dat is algemeen advies. Gerdien, je hebt al een aantal dingen gedaan. Het lijkt me leuk om gewoon iedereen af te gaan en nog eens samen te vatten wat we eigenlijk in de afgelopen afleveringen hebben besproken. Welk algemeen advies zou je geven? En ik denk te beginnen bij jou, op basis van jouw ervaring op dit moment. Welk advies zou je andere mensen willen geven die zo'nzelfde verduurzaming willen doorgaan?
Ik vond eigenlijk het allerbeste advies, ken je huis gewoon goed. Inderdaad, die roostertjes en zo, een heleboel dingen waar je helemaal niet, misschien tenminste ik niet, echt op gelet had. Gewoon eens even gaan kijken, wat heb ik nou voor een huis? Metertjes, inderdaad, wat kost nou veel energie, wat niet? Hoe vochtig is het, hoe warm wordt het, wat heb ik wel en niet nodig? Dan het laaghangend fruit toch wel. Zeker ook, wat jij ook zegt, heel veel mensen hebben helemaal niet veel geld om hier aan te besteden. Dus er is best wel wat te doen aan ofwel die indeling, radiatoren uitdoen. Weet je, dat kost natuurlijk niks. Dus het is gewoon toch je gedrag in het huis. Gordijnen, dikke gordijnen. Wacht tot er ergens, ik zal geen merken noemen, maar ergens een aanbieding is waar je zeg maar voor een redelijke prijs gordijnen kan kopen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat vond ik echt. En ik vond ook wel het handig om te weten, wat we ook met Techniek Nederland hadden, al die certificaten checken en zo. Dat er gewoon websites zijn dat je kan checken of jouw installateur die je voor ogen hebt betrouwbaar is. Want dat gaf mij wel wat rust. Dat ik dacht, ik kan in ieder geval bij Thomas Piesens gaan klagen als ik ontevreden ben over. Nee, maar dat je weet dat er een soort keurmerk is van dat je iets goeds in huis haalt. Dat zijn eigenlijk mijn belangrijkste adviezen, denk ik nu.
En welk advies wat je hebt gekregen van de luisteraars of van de sprekers was voor jou het meest soort van meest bijgebleven of meest indruk achtergelaten? Ik vond de Trias Energetica bijvoorbeeld, dat vond ik een hele mooie logische uitleg over hoe warmte werkt en hoe je daarmee moet omgaan.
Ja, nou ja, dat sowieso. En alle die Franse meneer, weet je wel.
Carnot.
Ja. dat heb ik natuurlijk sowieso allemaal geleerd. Maar ik vond eigenlijk ook de aflevering met Andy heel erg leuk. Ook. Dat eigenlijk ging over wat kunnen we leren van andere landen van vroeger. Van hoe je met je huis omgaat en zo. Dat is me ook echt wel bijgebleven. Van, zo heb ik er nooit over nagedacht.
Dat je bijvoorbeeld op de tweede verdieping gaat leven omdat eigenlijk alle warmte daartoe.
Ja, wij hebben ook echt wel overwogen om misschien de slaapkamer en de huiskamer om te draaien en dan bijvoorbeeld een winter- en een zomeropstelling te doen. Ja. Dat is best wel gedoe. Maar we hebben het overwogen.
Dan krijg je wel spierballen van.
Ja, dat is wel waar. Ja.
En warm.
En warm, ja, zeker.
Zijn er vanuit jullie nog algemene adviezen die je graag nog zou willen delen in deze allerlaatste podcastaflevering?
Ja, ik zou zeggen, probeer niet al te perfect te zijn. Zeg maar er zijn natuurlijk altijd supergoeie oplossingen, als het over isolatie gaat of type warmtepompen. Maar soms lukt dat niet en doe dan een stapje terug en kijk wat wel kan. En als je niet 100% van het gas af kunt, kijk dan of je 90% of 80% ervan af kunt.
Ja.
Ja, en ik sluit me daar helemaal bij aan en heb er plezier in en deel dat met anderen. Mm. Want ik denk, je kan wat kubus gas besparen in je eigen huis, maar je kan eigenlijk gewoon misschien wel 10 keer zoveel besparen of nog meer, als je al die mensen om je heen ook enthousiast maakt. Ja. Ja. Want we zijn met z'n allen in beweging aan het komen en ik denk, dat moeten we niet onderschatten, de kracht van communities. Ja. En we zitten hier ook weer en ook de mensen die luisteren, dat zijn vaak koplopers. En het zijn kleine stappen, maar als iedereen die kleine stappen gaat zetten, ja, een tijdje zijn we aan het rollen met z'n allen. Dus dat hebben we wel nodig.
Enthousiasmeren dus van je omgeving.
Zeker, we zijn allemaal ambassadeurs.
Iedereen kan ook daar leren.
Ja,
ja nee, er lag ook een puntje van tong om te zeggen, ik zal nu wat anders bedenken. maar volgens mij had ik dat ook in de podcast erover, maar steeds meer gemeenten zijn ermee bezig. Dus ga anders bij, en veel gemeenten hebben ook energieloketten waar je informatie kan winnen, mocht je niet die buurt of de buurtgenoten hebben die al bezig zijn. Die hebben ook vaak apparaatjes die je kan lenen om de warmte in je woning of misschien wat CO2 te meten of stap daar eens naar binnen en vraag eens rond. Dus,
ja, nu kijkt iedereen naar mij. Wat gaat hij doen?
Iets nieuws.
Ja, ik maak er een sport van, een beetje in het verlengde van wat Suze en Cornelis ook zeggen. Maak er lol van, groene lol.
Ja.
Met z'n allen.
Groen gelach.
Ja. En dat is het ook wel echt. En deze podcast heeft natuurlijk ook geholpen. Dus dat is natuurlijk ook een van mijn tips, van luister vooral deze podcast. Ja, de mensen die het nu horen, die luisteren al. Maar ik denk ook inderdaad, wat ik dan heel leuk vind, is die lijstjes maken en zo. Dus daarmee maakt het wel heel leuk om het bij te houden. Wat heb ik al gedaan en wat staat er nog op mijn lijstje? En af en toe, dat is misschien ook wel een leuke tip, ook af en toe eens iets anders doen, wat je direct wel ziet. Weet je, als ik na dat dak en een nieuwe ketel, wat je eigenlijk allemaal niet zo goed ziet.
Ja.
Om dan iets te doen in huis bijvoorbeeld wat wel zichtbaar is. Om even de muur te verven of zo. Of een nieuw hekje. Weet ik, dat hebben we ook nodig. Het is niet zo duur, maar wel leuk gelijk. Dan heb je echt het idee dat je hele huis mooier en beter wordt.
Goeie. En het meten inderdaad. Het is inderdaad wat je zegt, een sport van maken en het meten doordat je het ziet. Ik heb op advies van jou, Cornelis, ook een kleine meter, zo'n P1 meter gekocht. En in de meterkast gedaan. En ik vind het gewoon heel, heel mooi. We hebben nu thuis de ramen afgeplakt. We wonen in een huurhuis met enkel glas. We hebben dat nu allemaal folie opgeplakt. En het is heel mooi om te zien wat voor impact dat dan heeft. En dat motiveert ook weer om andere dingen, andere stappen te zetten.
Ja, ja, mooi.
Bij klimaatpsycholoog Gerdien de Vries op de sofa.
Ja, eigenlijk met deze tips, ik ben me een beetje aan het indekken. Ben ik alweer veel gemotiveerder. Maar ik heb als dilemma, er wordt heel veel gepraat over verduurzaming. Wij praten er nu ook over. En ik ben bezig met verduurzamen in mijn huis. Maar soms voel ik me ook een beetje machteloos in een grote wereld waar heel veel, waar ik maar een heel klein een beetje impact heb. En dat is een beetje mijn dilemma. Hoe kan ik daarmee omgaan, Gerdien?
Het is ter geruststelling een van de meest voorkomende dingen die we ook wel horen. Als je het hebt over wat mensen zelf kunnen doen of willen doen. Dus het is een beetje, is het het druppel op de gloeiende plaat gevoel?
Beetje dat, ja.
Alles wat ik doe maakt niet uit, want zolang ze overal in de wereld nog heel veel uitstoten, wat maakt het dan uit? Of voel je gewoon...
Ja, ik zou meer willen doen.
Okay, weet
je?
Ja.
Dit soort podcast is heel leuk om te doen. Zelf dingen doen is heel leuk, maar... Weet je, ik zou liever nog meer willen doen. En ik voel me soms een beetje van, kan ik nog meer doen?
Ja. Maar ja, dat, ik denk dat is ook wel wat we steeds terug hoorden, ook van de gasten, toch? Van iedereen doet al zoveel. Eigenlijk, je doet al heel veel. Je zegt, een podcast, maar dit is natuurlijk heeft een mega impact. Ja. Wat Suze net zegt ook. Vertellen tegen anderen en wat je aan het doen bent. En ik denk dat je dat dus al heel goed doet. Maar zo'n gevoel van machteloosheid, dat, ja, er is niet echt een oplossing voor. Behalve dat je het dus inderdaad misschien voor jezelf ook zichtbaar moet maken wat je dan wel doet of zo. Dus ook, weet je, dat je hebt dat volgens mij al eerder verteld, het downward comparison versus upward comparison.
Ik kan me vaak herinneren, ja.
Ja, dus je moet je gewoon, als je zegt van oké, hoe goed ben ik nou eigenlijk bezig? En als je het gewoon eens voor jezelf opschrijft en dan gewoon viert dat je al lekker bezig bent. En misschien ook een lijstje maken.
Vind ik mooi advies.
Wat je nog meer zou willen doen.
Ja, mooi advies. Ja. Dankjewel.
Oké, nou ik denk dat we dan officieel ten einde zijn gekomen met deze podcastserie. En dan wil ik eerst even een applaus voor de zaal, want jullie zitten... We zitten hier met honderden mensen in deze zaal. Dat kunnen we gewoon net doen alsof, want dat horen de podcastluisteraars.
Nu wel.
Ja, en daarna natuurlijk jullie. Heel erg bedankt dat jullie ja hebben gezegd op de uitnodiging om mee te werken aan deze podcastserie.
Graag gedaan.
Nou, mocht er een vervolg ooit komen, Thomas?
Groen gelach.
Positief zijn.
Ja, dat moet een positieve, dat moet die gedoe, dat hebben we nu wel gehad.
Dan zijn we al het gedoe ook uit.
Zijn we voorbij. Ja.
Maar ja, Thomas, dan rest mij ook als laatste om jou te bedanken. Want ik vond het heel leuk om met jou op pad te gaan en als sidekick te hebben. We hebben heel veel lol gehad en ook heel veel van elkaar geleerd, denk ik. Dus hartstikke bedankt. En ook jullie bedrijf natuurlijk, QV Creative, dat jullie dit zo mooi tot het einde hebben gebracht. We zitten hier nu op een groot podium omringd door ons logo van de podcast. Ja. Het ziet er al super
mooi
uit.
Mooi om het zo te zien.
Ja.
Ja. En insgelijks, ik heb zoveel leuke dingen met jullie, zoveel goede tips gekregen. En ik ben ook heel erg gemotiveerd om hier mee door te gaan. En ik hoop onze luisteraars ook. Dus ook een applausje voor jullie. Heel erg bedankt voor jullie input.
Groen Gedoe, de podcast met Gerdien de Vries en Thomas Wenk.